En jij staat erbij als eerste woordvoerder in de lijst. Dus mag jou ook zoeken de aftrap doen?
Ja, dat is juist. Dat, zo hebben we het afgesproken. Ik zou het punt willen beginnen met een comment dat er nu verstand van staat. Dat wij nou deze stukken over de BDR niet interessant vinden. Dat zeggen we niet in de brief, maar het is met meer dan gemiddeld interesse. Dat en dat is ook echt zo, hè, want dat ons hier al voorgelegd wordt, is een heel mooie oplossing om over een langere periode een hele grote verandering in de organisatie teweeg te brengen. En dat op een nette manier te doen, om te zorgen dat we daar goed met elkaar over in gesprek zijn, dat we op tijd ook de besluiten nemen die nodig zijn om verder te kunnen. En dat leidt er dan toe dat er nu een instemmingsvraag voor ligt op het BBR, wat in 2018 van kracht zal zijn. En als je daar naar kijkt, dan is er eerst die lijn van wat is er nou eigenlijk aangeboden om dat besluit te kunnen nemen. En het tweede is, welke discussies zijn er nou eigenlijk rondom deze organisatieverandering? En welke raken dan de BBR, zodat je heel precies nu moet zeggen van hoe moet dat BBR geformuleerd worden. Maar die eerste lijn was, wij hebben een duidelijke aanbiedingsbrief gekregen waarin wordt uitgelegd hoe deze hele transitie eigenlijk in grote lijnen plaats zal vinden vanaf nu 2017 met de bedoeling om in 2018 zijn geslag te krijgen. En daarbij wordt ook aangegeven dat een van de belangrijke startpunten is om nu een instemming krijgen op het BDR, waarin beschreven is welke beheerseenheden er niet meer zullen zijn, welke nieuwe beheerseenheden er dan wel zullen zijn en hoe die ingericht zijn. Dat zal duidelijk zijn, we hebben het hier over instituten, daar doen we het vanaf, daar komt een nieuwe vorm van instituten, daar moeten we iets mee. De faculteitsbestuur wordt anders ingericht, er worden meer hoofden, dat heeft ook consequenties. En al dat soort zaken worden in het BDR geregeld. En heel netjes is er naast de brief dan nog een bijlage meegeleverd, waarin de tekst, de concepttekst van een nieuwe BBR wordt aangeboden. Als extra werd zelfs nog een BBR aangeboden waarin je kon zien waar het verschil is later. Daarvoor heel veel dank, want dat maakt het een stuk makkelijker om even goed door te nemen. En dan zou je kunnen volstaan met zeggen van, nou, wat zijn die veranderingen? Passen die in de lijn die we al eerder ingezet hebben, omdat wij ook al eerder hebben gezegd, het is goed om onderzoek weer terug te brengen naar de faculteiten, om die organisatieverandering ook door te voeren. We zijn daar nog steeds over geïnformeerd. En nu komt weer een beetje de moeilijke draai aan dit geheel. Dat is, als je nu kijkt naar die verandering die op ons afkomt, dan ontstaat een discussie over, ja, en hoe wordt dat nou ingevuld, welke rollen zullen daar nou in voorkomen, hoe gaan die nou met elkaar om? Kunnen we nou pijnpuntjes uit het verleden in de toekomst voorkomen, door daar wat duidelijker in te zijn, door ook de scheiding tussen de verschillende rollen wat strakker te maken? Ja, en dat staat nou net niet in het BBR. En dat staat ook niet in de tekst die wordt aangelegd. Er wordt wel gezegd dat we daar nog uitvoerig over gaan spreken en dat daar nog het nodige discussie over zal zijn in 2017. Maar ja, er zijn ook wat open eindjes en zeggen van hoe we dat nou moeten doen, dat weten we nog niet precies, dat komt nog wel. Nou, dat is er voor de raad, en dat hebben we in de brief heel duidelijk proberen aan te geven, van belang dat we weten wat het nou betekent als we nu zeggen, we stemmen in met het BWR, maar wat gaan we dan in 2017 doen? En dat is het gevoel wat de raad wel eens eerder heeft gehad van, je stemt in met iets, en dat is in hoofdlijnen, en daar ben je het zeker wel mee eens. Maar daarna krijg je dan een boodschap van, ja, maar nu zijn we met de uitvoering bezig, dus daar ga je niet meer over. Ik zet het nou even heel scherp neer, want dat is het gevoel wat er gaat is. Nou, daarom hebben we geprobeerd om te zeggen, nou, we gaan nou heel scherp kijken naar het BDR. En kijken ook hoe we in die tekst nog wat dingen aan kunnen scherpen, om te voorkomen dat we in 2017 daar discussie over hebben. Ik zal die puntjes zo nog even noemen. Maar daarnaast is het ook wel van belang dat we weten hoe gaan we de discussie nu verder voeren in 2017 en wat zal onze rol daarin zijn. En op beide punten hebben wij toezeggingen geformuleerd. We zeggen als u die toezeggingen doet, dan kunnen we leven met dit voorstel en kunnen we instemmen met het BDR. Nou, Ja, ik denk niet dat het handig is. Maar ik zou doen volgens mij met eerst deze inleiding, omdat het gaat om van wat ligt er nou precies voor en waar gaan we het over hebben. Ik zou zeggen, het college kan daarop reageren en dan gaan we het daarna al over op die toezeggingen waar die nou vandaan komen en brief. Akkoord?
Akkoord. Ja.
De voorzitter.
Ja, dankjewel. Want ik denk niet dat ik heel veel beter had kunnen verwoorden. De zoektocht die we met z'n allen volgens mij aan het voeren zijn over een proces dat langdurig is en dat ingewikkeld is. En waar we wel een beeld hebben van hoe het uiteindelijk eruit zou moeten zien, maar waar de details op een groot aantal punten inderdaad moeten worden ingevuld. Die worsteling, zoals jij die omschrijft, die komt ook duidelijk tot uitdrukking in de brief die door de UR na aanleiding van onze aanbieding aangeboden stukken is geformuleerd. Dat zien wij ook. En wij zien ook dat door jullie gevraagde toezeggingen voor zover mogelijk in deze fase van het proces proberen dingen vast te klikken, duidelijk te krijgen, et cetera. Dus dit proces begrijpen wij van elkaar ook. En het is dus ook een gezamenlijke worsteling, om het maar zo te zeggen. We hebben natuurlijk ook, om even jouw eigen term te gebruiken, met meer dan gemiddelde belangstelling de reactie gelezen. Het is natuurlijk een nieuwe stap in een traject. We proberen dit een zorgvuldig traject te laten zijn, ook breed gedragen. En dat kost dus tijd. Vandaar ook dat je ook eigenlijk een soort, ik noem het maar even, een soort klikfondsconstructie terechtkomt, waarbij we eigenlijk de eerste klik vlak voor de zomer hebben gedaan. Toen we het over de uitgangspunt hebben gehad en wij nu zeg maar met een BBR, aanpassing aan de BBR, waarvan wij weten dat daar mogelijkwijs in de toekomst ook weer aanpassing op die aanpassingen zullen komen, omdat mogelijkwijs dat in de toekomst nog nodig blijkt te zijn. We proberen toch weer een nieuwe stap te zetten. Laten wij vooral vooropstellen dat wij blij zijn met een conceptbesluit waarin staat dat jullie in principe dit hiermee instemmen, maar dat er een aantal voorwaarden in zitten. Dat had namelijk ook iets anders kunnen zijn. Je hebt kunnen zeggen van, wij vinden dit een goed plan, tenzij. Maar dit is een ander soort discussie dan. En volgens mij is dat ook precies waar het ons allemaal op bedoeld is. Wat wij willen is uiteindelijk naar een situatie toe, naar een organisatie die slagvaardig is. En waar een aantal, laten we het maar even noemen, deficits die wij de afgelopen jaren hebben geconstateerd worden opgelost. De voorstellen zoals die nu voorliggen, zijn voor een groot deel ook mede dankzij de UDR tot stand gekomen. A, doordat jullie hebben meegepraat, maar ook doordat jullie, en dat is niet alleen in het afgelopen jaar geweest, maar ook in de afgelopen jaren vaker, ons hebben gewezen op een aantal onvolkomenheden in het systeem zoals we dat nu hanteren en het organisatiemodel dat wij hanteren. En op een aantal punten is dat ook heel concreet. De UDR heeft bijvoorbeeld lang gepleit voor het instellen van voortijdsbesturen. Dat wordt, en dat mogen duidelijk zijn in dit voorstel, wordt dat beloond is misschien niet juist ook, maar wordt gehanteerd in ieder geval. Dus dat is de kant die wij zelf ook hebben. Dat geldt evenzeer ook voor studentenvertegenwoordiging bij het bestuur. Lastig dossier. Wij begrijpen de worsteling. Er zijn veel opmerkingen. Wat wij met jullie doen, en hopelijk is deze vergadering daar ook weer een bijdrage, is samen naar het juiste evenwicht zoeken. In de wetenschap dat wij vandaag op een aantal punten onduidelijkheden zullen blijven houden, omdat die juist in het komend jaar moeten worden uitgewerkt. In dat opzicht is het ook een kwestie van elkaar vertrouwen. En wij vragen dus ook natuurlijk van de UR het vertrouwen om dit proces hierna ook weer verder voor te zetten. Dus enerzijds moeten we doen iets hier vastzetten, vastklikken. Tegelijkertijd ook in de wetenschap dat wat hier is op punten ongetwijfeld nog imperfect is en in de toekomst nog waar nodig aangepast moet worden, omdat we gewoon gaandeweg het proces het komende jaar dingen tegenkomen die we nu nog niet volledig met elkaar hebben doorzien of door hebben doorgepraat. Dit even als reactie. Dus ik kijk nu even naar de voorzitter. Gaan wij dan de
Daar hebben we altijd onder
gevraagd om
buiten te gaan, dat is makkelijker. Ja. Ik voelde daar het eerst inleiding, want ze zeiden relatief duidelijk, denk ik, het eerste tenzij, ja, denk ik, het handigste partij.
Ja, mijn voorstel zou zijn om het dan om toezegging, gevraagde toezegging per gevraagde toezegging te doen. Dan krijg ik een soort monoloog van een half uur waar jullie dan vervolgens op zullen gaan reageren. Dus dat lijkt mij niet heel wenselijk voor de intrakte.
Dus we beginnen met toezegging 1.
Ja. Wat daar gevraagd wordt, dat ik weer even samengevat, hè, dat de organisatiewijziging ten gevolge van de terugkanting van het onderzoek gedetailleerd uitgewerkt wordt, inclusief alle personele gevolgen en gewijzigde taken bevoegdheden van alle actoren, maar met name faculteitsbestuur en de WED. Ons antwoord daarop is, ja, uiteraard gaat dat gebeuren. Die beoogde organisatiewijziging die gaat uitgewerkt worden inclusief de personele gevolgen. En een uitwerking van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle actoren zal onderdeel uitmaken van deze uitwerking en ook worden opgenomen als een bijlage. En daarnaast zullen wij natuurlijk ook een continue dialoog hebben over de samenwerking zoals die beoogd is tussen de leden van het facultairsbestuur en bijvoorbeeld de wetenschappelijke directeuren en de OLT's. Is dat een voldoende antwoord voor de uur?
Nou, je zegt dat er iets komt en dat is een bijlage, maar nee. Is dat dan een bijlage van de BWR? Dat is natuurlijk net het punt waar het om gaat.
Ja, dat zal dan een bijlage zijn. Kijk, het BWR beoogt op hoofdlijnen dingen te leggen. Dat is dus een reglement dat probeert aan te geven, aanwijzingen te geven van hoe dingen georganiseerd moeten worden. De devil is of course in de details, maar om te voorkomen dat je een BWR krijgt dat 150 of 250 pagina's is, probeer je dat inderdaad ook bijna te regelen. Uiteindelijk is het natuurlijk op basis van nadere afspraken die je maakt, en die leg je vast in bijlagen, bijvoorbeeld de beraadslagingen van de UR, bijvoorbeeld aangevuld in UR-besluiten. Ga je in op de uitwerking van de BWR?
Ja.
Maar dat die uitwerking daar komt,
ja,
komt dus ja.
Ja. Goed. Dus de punt 3 is daar sterk aan gekoppeld, hè?
Ja. Ja. Daar is de gevraagde toestemming dat die uitwerking van de bovenstaande organisatiewijziging ter instemming aan de UR wordt voorgelegd. Daar is een wat genuanceerd antwoord op mogelijk. Laten we beginnen met dat de UR uiteraard steeds de gesprekspartner is voor ons, omdat dit tot het algemeen aanpassingen betreft die eenheidsoverstijgend zijn. Maar er moet natuurlijk wel van geval tot geval worden gekeken wat die aanpassingen dan zijn. En of die inderdaad instemming of afhankelijk van wat voor soort aanpassingen en advies behoeven. Dus dat moet gewoon per onderdeel worden bekend.
Ja, Dick? Ja, als je kijkt naar wat er moet veranderen, het opheffen van eenheden en het herschikken van mensen in andere organisatieonderdelen enzovoort. Dat heeft behoorlijke personele gevolgen. Dus ik denk dat het alle kenmerkingen heeft van een reorganisatieplan. Desalniettemin, als wij het uitgewerkt plan zien waarin de personele gevolgen heel beperkt zijn, dan zouden we ook met elkaar kunnen besluiten dat het een organisatiewijziging is. En dat er geen formeel reorganisatieproces opgestart moet worden. Dat is prima, maar in alle gevallen zouden we het graag de instemming voorgelegd krijgen. Dat we in die zin daar op een hele duidelijke wijze bij betrokken zijn. En ook met elkaar vaststellen van ja, dit kan op een hele goede manier uitgevoerd worden, ook als het niet als een formele reorganisatie wordt gedaan.
Jo?
Jurgen, ik wil even aanvullen. Een van de grote pijnpunten hier bij mij in deze constructie zitten is dat in het BWR wordt vastgelegd dat we de instituten opheffen en straks geen personeel is. Dat vind ik op zich een goed idee, maar er zit op dit moment wel personeel in die instituten. En dat betekent dat voor het personeel in de instituten, met die wijziging van het BWR, een nogal fundamentele organisatiewijziging plaatsvindt door de wijziging van het BWR.
Is dat dan een realisatie? Ja, ik denk in formele termen wel, dat zei ik heel precies. Als je dat kan opvangen door te zeggen van, nou, dat personeel in instituten behoudt in grote lijnen zijn functies die ze nu hebben. En die kan het alleen mee terug naar de faculteiten, dan heb je dat mij ondervangen. Maar als je dat niet kan beloven, en ik kan me zo voorstellen dat het college daar ook moeite mee heeft, dan ben je hier een heel belangrijk beslissing aan het nemen. Je zegt tegen een aantal mensen in deze UT, u werkt bij een eenheid, maar deze eenheid bestaat over een jaar niet. Dat is nogal wat. En die mensen zullen zich afvragen, wat gebeurt er dan met mij? En dat zullen ze zich een jaar lang misschien afvragen. En wat gebeurt er als we er dan met de uurraad niet uitkomen? Dat baart mij zorgen. Ook gezien mijn persoonlijke geschiedenis en dat soort.
Ik begrijp wat de OER zegt en ik voel daarin mee. En ook gezien de zorgvuldigheid van het proces zoals wij dan met jullie mensen te doorlopen. Stel ik voor, ik zit even hard op te denken hoor, dat alles wat op een reorganisatie lijkt, maar misschien in een reorganisatie moet worden, in ieder geval ook met die nodige zorgvuldigheid wordt behandeld. Ja. Dus ik wil daar ook niet lucifers gaan lopen geloven, dat lijkt me ook helemaal niet noodzakelijk. Waar we alleen wel voor moeten oppassen dat allerlei zaken die, waarvan je tot de conclusie komt, ja, die zouden normaal gesproken ook niet instemmingsplichtig zijn, dat die nu ineens wel instemmingsplichtig zijn. Dus ik denk dat we in dat opzicht over de principes het eens zijn. En of dat nou een organisatieaanpassing of een reorganisatie is, dat maakt wat mij betreft niet zo heel veel uit. Dat onderdeel moet je volgens mij als één geheel bekijken en is in dat opzicht dus ook wel instemmingsplichtig.
Akkoord, Dick. Ja, ik zou er nog het volgende aan willen toevoegen. De normale logica zegt dat je eerst een organisatieverandering doorvoert en vervolgens het BBR erop aanpast als onderdeel van de finale besluitvorming dat doet. In feite zeggen we nu, we doen het andersom. Eigenlijk is dat niet zo mooi, maar ja, het is ook een kwestie van geven en nemen, ook voor ons. Dus daarom zeggen wij van nou oké, misschien kunnen we er toch mee akkoord gaan om nu al het BBR, althans het voornemen te ondersteunen om het aan te passen per 1 januari 2018. Als we in ieder geval ook heel goed betrokken worden en dus instemmingsrecht krijgen op de organisatiewijze. Dat is de gedachte erachter.
Ja, volgens mij denken we hetzelfde over. Kijk, waar het ons uiteindelijk om gaat is dat het wel om uiteindelijk majeure organisatie aanpassingen moeten zijn. En want daar heb je, dat is ook uiteindelijk waar u erg over gaat in dat opzicht.
Ja.
Dus als in die zin de tekst ook nog enigszins kan worden aangepast, dat we in dat opzicht elkaar ook duidelijk verstaan, dat het dat soort dingen, dus dat het niet haarkloverij is, maar dat het echt wel om majeure dingen gaat, dan zijn wij volgens mij gelukkig.
Als ik de majeure uitleg van de oorzaak organisatiewijziging de instemming voorgelegd zijn.
Het lijkt mij dat het per definitie een majeure wijziging is om een hele hoop eenheden op te heffen en vervolgens mensen te verspreiden over nieuwe eenheden.
Dat zou zomaar kunnen.
Dus ik geloof niet dat we daar heel veel discussie over moeten hebben.
Laten we zo zeggen, we zijn het erover eens dat zodra we het hebben over dat er echt een zwaarwegende verandering van rechtspositie is van personeelslid die begrijp ik op dit moment niet voorzien wordt, maar je kunt moeilijk in de toekomst voorspellen. Maar het gaat dus uiteindelijk om die majeure wijziging van rechtspositie. Die gaat er aankomen omdat mensen gewoon uiteindelijk in een andere eenheid worden geplaatst. Tegelijkertijd, het kan ook zijn dat ze gewoon hetzelfde werk blijven, alleen het in een andere eenheid doen. En dat zal in veel gevallen het geval zijn. Nou, als het tot de conclusie komt bij iedereen is dat het geval, dan kan het heel licht hier door de raad ingaan. Zodra dat gepaard gaat met hele grote gevolgen, ja, dan zegt de raad van ja, maar dan moeten wij toch even heel formeel naar die instemming gaan kijken en wat voor plannen liggen daar nu aan de grondslag om die majeure wijziging te laten ervaren. Akkoord?
Ja.
Akkoord. Dat is één facet. Het andere facet zou ook een beetje aan het onderzoeksbeleid kunnen koppelen, want zodra je de verantwoordelijkheden van de WD gaat definiëren, dan ga je eigenlijk op dat moment heel stuk onderzoeksbeleid neerleggen. En dat is natuurlijk ook een onderzoeksstrategie. En dan komen we ook weer bij WAW, et cetera, instemmingsplicht, et cetera. Ja, akkoord. Punt 3.
Hebben we nou majeure wel ingezet?
Dan kan ik het woord majeur kan ik gewoon weglaten met deze toelichting die netjes op de band vastgelegd is.
Ja. Daar kan ik goed
aan. Daar gaan we
elkaar eigenlijk van eigenlijk
aanhouden.
En dus dat het inderdaad aan die taken verhoogt.
Exact, ja.
Goed. Dan nummer 3. Daar zat wel een beetje mee te stoeien, omdat wij niet helemaal zeker wisten wat jullie daar proberen te bereiken. Even samenvatten. Het voorstel, de organisatiewijze op het gebied van onderwijs is op dit moment nog marginaal. Dat wil zeggen dat de situatie van taken en bevoegdheden van de OD en het praktijksbestuur, zoals dat spreekt van het instelling van 8 mei 2013, wordt handhaafd uit. Nou, we beginnen dat de taken en bevoegdheden van de OD in mei 2013 inderdaad helder zijn vastgelegd. En die zijn wat ons betreft ook zeker goed te handhaven. En ze zijn ook wat ons betreft helemaal niet met de voorgestelde portefeuille houden onderwijs en daar zelfs complementair aan. Maar dan de taken van het faculteitsbestuur zoals vastgelegd in 2013. Dat is sowieso niet ingewikkeld, want het faculteitsbestuur op dat moment was gewoon de decaan. Dus daar moeten we eigenlijk de decaan lezen. Ik denk dat we eigenlijk een onderscheid moeten maken tussen het komend jaar en vanaf 1 januari 2018. Maar
misschien is het goed om even dat kort te sluiten. Het ging uiteindelijk om van, denk ik, wat wordt uiteindelijk de rol van de OLD in die toekomstige organisatie? Daar is een beschrijving van. Dat was de opzet van de raad. Dus volgens mij, als ik even kijk, kun je het heel kort maken door te zeggen, de taakvoering van de OLD, zoals vastgelegd in 2008 en 2013, gehandhaafd blijft.
Precies.
Als faculteitsbestuur, het gaat juist om van, dat wat de OLD niet doet, dat is aan het bestuur. En of dat nu de decaan is, het faculteitsbestuur, de facultaire vertegenwoordiger, dat is één probleem. Alleen de OLD is nergens in de WHB gedefinieerd en ook verder in onze stukken niet gedefinieerd ergens.
Oké, okay, daar kunnen we mee leven. Dus dat zag tegen als in een besluit of in toezegging 3 de woorden en het faculteitsbestuur worden geschrapt.
Ja, exact. Ja, dat is de OLD.
Ja. Dat is niet ten opzichte van het faculteitsbestuur, blijft als de OLD ten opzichte van de DK.
Nee.
Punt 4. We gaan naar het volgende. Er wordt gevraagd of in het BWA kan worden opgenomen dat een OLD geen lid kan zijn van het faculteitsbestuur. Ja, dat is mooi.
Ja. Punt 5.
Ja, daar moesten wij wel eventjes op lachen als college. Want wij hadden natuurlijk al een commissie SI doorlopen waarin over één positie gesproken is over de voorwaarden dat of deze persoon dan wel of niet een hoogleraar zou kunnen zijn. En nu gaat het ineens om de benoeming van 3 van de faculteitsbestuursleden. En wij vermoeden hier dan ook het politieke move van de wil van UR.
Er is een poging tot consistentie. Ja,
gelijkwaardigheid. Laat ik dan daarop antwoorden dat de college van bestuur in dat opzicht ook uitermate consistent zal zijn. Wij vinden namelijk dat alle faculteitsbestuursleden QQ hoogleraar moeten zijn.
Ook de directeur?
Behalve de portefeuillehouder.
Dat is niet erg consistent.
Dat is geen lid van het faculteitsbestuur, die is adviseur.
Ja, precies, dat is makkelijk.
Laten we het even uit. Het decaan is natuurlijk gewoon sowieso een hoogleraar. Dat is de basis van de WHW. Maar goed, een beetje op het verhaal dat we de discussie over doen zoals die in de commissie is gevoerd. We hebben hier lang en breed over gesproken, ook vooral met het strategisch beraad. En er is zeer bewust voor gekozen dat de portefeuillehouders, en dat in mijn kaas hadden natuurlijk met name de portefeuillehouder onderwijs, hoogleraar moeten zijn. En dat heeft een aantal overwegingen. Onder andere het draagvlak dat je moet hebben bij en ook met de collega-hoogleraren. Maar misschien nog wel belangrijker, het belang dat de UT aan onderwijs hecht. Dus uiteindelijk moet je gewoon dat gewoon goed geregeld hebben en ook op het niveau van hoogleraar. En bovendien omdat het een duidelijke verbinding tussen onderwijs en onderzoek benadrukt. Stel je voor, je zou kiezen voor een portefeuillehouder die geen hoogleraar was, hoe zit het dan met de verbinding met hoogleraarkamers en bijvoorbeeld discipline? Nou, dat moet gewoon op hoogleraarniveau. Het heeft uiteindelijk ook te maken met de visie die je hebt over van hoe een faculteitsbestuur moet opereren. En collegiaal bestuur is het ook toch wel zeer gewenst dat de leden van het collegiaal bestuur ook gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd. Dus bij voorkeur toch wel op het niveau van hoogleraar. Overigens is daar ook op basis van de WHW een aanstandingspunt. Even teruggrijpend hoor, in het kader van het besluit dat we al eerder aanhaalden van 8 mei 2013, toen met u overeengekomen, is toen ook al overeengekomen dat de onderwijsorganisatie dicht bij de wetenschappelijke staf moest staan. Er staat dan letterlijk in dat besluit, basispunt 1, de onderwijsorganisatie moet dicht bij de wetenschappelijke staf staan, vooral hoogleraren, ik citeer hier, hebben hier een specifieke op de WHW terug te voeren verantwoordelijkheid. Dus ook al in die zin is er een indicatie dat het een hoogleraar moet zijn. Soms is het handig om de UR aan zijn eigen besluit te herinneren. Nou, wat ons betreft is het huidige voorstel doet recht aan dat basispunt. Wij vinden dat hoogleraren dan op dat niveau verantwoordelijk dienen te zijn voor het onderwijs, als zij portefeuillehouder op onderwijs worden. Wat wij wel gezegd hebben, is dat in de eerste fase het mogelijk zou moeten zijn om hiervan af te wijken. Maar dat hebben wij wel een, en dat kun je nalezen, in de vorm van een, ik noem het maar even, een verzwaarde situatie. Dat moet echt wel na afstemming met en ook met toestemming van het Staatsrechtsberaad gebeuren. En dat geldt wat ons betreft ook alleen voor de transitieperiode. Uiteindelijk is het eindbeeld de portefeuillehouder onderwijs en ook onderzoek. En uiteraard de DK die nog wel wat leren.
Ja, we hebben hier zelf veel over gepraat na de interne verhouding. Het staat er niet voor niks in. Wij denken namelijk dat er personen zijn binnen deze organisatie, binnen de UT, die niet over de titel hoogleraar beschikken en minstens even goed dan wel beter deze portefeuille en ook voor onderwijs zouden kunnen vervullen. En daar haal jij drie argumenten aan volgens mij. Eén, de gelijkwaardigheid van het onderwijs ten opzichte van onderzoek. Je hebt het over de gelijkwaardigheid van de individu, dat die op hetzelfde niveau mee kunnen praten. En dan haal je nog een artikel aan wat ooit door de UR zelf opgesteld is. Ik wil even reageren.
En waar jij je voor de rest niet aan gehoord.
De gelijkwaardigheid van het onderwijs, om daarmee te beginnen. Persoonlijk ben ik van mening dat hoogleraarschap alleen maar een middel is wanneer het worden van een hoogleraar ook veel sterker verbonden wordt met het geven van en of ontwerpen van kwalitatief goed onderwijs. Als dat echt jullie doel is, geef dan net als in Delft voor het goede voorbeeld een stel een onderwijshoogleraar aan. Zorg ervoor dat het personeel dat kwalitatief goed onderwijs geeft ook de mogelijkheid krijgt om carrière te maken in de organisatie. Dat is één. Je raadt de gelijkwaardigheid van het individu aan. En aanraden van meer in het land gekeken hoe dat zit, hoe andere steden doen. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we nog wel sterker in het argument zijn dat zelfs grote hiërarchische universiteiten, zoals de Universiteit van Amsterdam of de VU, de Universiteit van Utrecht, hebben deze regel niet in de BBR staan. Om op je eigen woorden te quoten, BBR moet hoofdlijnen zijn. En ik snap, het is echt wel mooi, want het gebeurt vaak dat een hoogleraar is, maar willen we dat dan daadwerkelijk om deze hoofdlijnen opnemen. Het is zeker gangbaar dat ULD's en de rest van het land deze positie vullen. Niet bij gratie gods, gewoon het gebeurt. En als je op dit moment kijkt naar de huidige faculteiten, we hebben er 5, hoe ze dat invullen, dan zie je dat 4 van de 5 faculteiten geen hoogleraar wel deze functie hebben, maar geen hoogleraar in het management hebben. Ik denk aan Henk Boer bij BMS, Ken Bedden met TNW, Jan-Wim Polderman bij EWI, Domme Jansen, Marjolein bij CTW. Zij hebben niet op dit moment de ervaring en de relaties om deze functie op dat niveau te doen. Dus die argumenten en daarbovenop noem je 8 mei dat ook leraar daarin die link gemaakt wordt. Nou, wij snappen helemaal, we ondersteunen ook volledig dat onderwijs meer aandacht zou moeten verdienen en ook op het niveau van onderzoek getrokken zou moeten worden. Maar we denken niet dat de insteek die jullie nemen ervoor zorgt dat altijd de beste man op de plek of vrouw op de plek gaat komen. En daar willen jullie voor behoeden met deze suggesties.
Ja, mag ik jullie reageren? Nee, op zich begrijpen wij jullie gedachten gaan goed. Uiteindelijk gaat het ook wel om de ambitie die je als universiteit neerlegt over van wat een portefeuillehouder onderwijs wil en wat je überhaupt niet onderwijs wil. En in dat opzicht willen wij dus ook niet dingen weggeven waarvan wij denken dat ze echt belangrijk zijn voor de universiteit. Het belang van het onderwijs staat namelijk in deze voorbeeld. En wat wij namelijk zien is dat de manier zoals het nu geregeld is, in ieder geval niet in alle gevallen perfect werkt. Hè. Je houdt een aantal individuen aan, ja. Hè, dat zijn OLD's, waarvan wij net hebben vastgesteld dat die dus per definitie dus geen portefeuille onderwijs kunnen worden.
Dat zijn niet OLD's.
Net bij een aantal toezeggingen hebben we dat niet vastgesteld. Maar een van de issues die wij onder andere zien is dat, zoals de UCO nu dus vastgesteld, dat de leden van de UCO, als zij teruggaan naar hun faculteit, vaak vanwege hun positie ook echt moeite hebben om daar wat in die UCO is besproken, om hun collega's daarvan te overtuigen dat de juiste dingen zijn. Dus alleen al om die reden wil je gewoon die senioriteit, om het maar zo te zeggen, maar niet het juiste woord. En dat zegt helemaal niks over de kwaliteit van die mensen, maar uiteindelijk geeft dat gewoon over het belang dat je wil neerleggen bij die de zwaarte van de portefeuillehouder onderhoud. En dat je dat in het begin niet direct overal op die manier kan regelen, dat is misschien zo, maar in ieder geval niet van het uitgangspunt afgaan. Dus in dat opzicht willen wij toch consequent zijn. Dus mogelijk afwijken in een tijdelijke transitieperiode om goede redenen, ja, dat zou dan in het SW afgewogen moeten worden, maar als principe willen we er wel van staan.
Ja, je haalt hier de hiërarchie aan inderdaad. Ja, ik vind het voor ons als studenten en ook voor mij is het lastig om dat altijd goed te snappen. Maar helemaal omdat ik vanuit mag gaan dat juist ook in Twente mensen normaal met elkaar kunnen praten, ook als je niet hoofdleraar bent. Ik hoop dat Tom ook een collegiaal bestuur heeft, want ik zat niet. Jullie allemaal van een leraartitel beschikken.
Hij ziet de andere niet voor vol aan.
Als hij niet begrijpt, heb ik
het voor markeerd. Vanuit die gedachte gaan ook. Het zijn ook vooral bang. En we geloven als er schappen leraren zijn die daar geschikt voor zijn, dat het goed gaat komen. Zo. Dat als er genoeg leraren zijn, dat het goed gaat komen. Geloof ook als er helemaal geen leraren voor te vinden zijn, dat er ook wel uit gaan komen. We zijn alleen voornamelijk geïnteresseerd en bang dat op het moment dat wij twee mensen hebben, waarvan één nog leraar is en de ander niet, maar de capaciteiten van de twee even goed zijn, of misschien wel zelfs beter, dat we dan nu een verkeerde keuze gaan maken en dat je op een gegeven moment niet genoeg leraren hebt, of in elk geval niet genoeg leraren overhoudt voor andere functies van deze universiteit. Dat het een keuze wordt van we stoppen leraren een hokje en jullie gaan maar uitvechten wie deze functie gaat doen. En op een gegeven moment degene met het kortste straatje de pineut is. En dat willen we absoluut voorkomen, want dan ga je onderwijs geen betere status geven. Dan zet je het alleen maar verder weg.
Maar daar gaan wij volledig in mee. Uiteindelijk zijn wij dat allemaal uit om ervoor te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk wordt verankerd en wordt vertegenwoordigd. En het moet natuurlijk niet zo zijn dat je vanwege deze regel zomaar iemand met mindere kwaliteit op die plek zet, zodat er iemand anders op loopt, et cetera. Dus uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je ervoor zorgt dat ook de behartiging van de belangen van het onderwijs binnen het faculteitsbestuur op een zo goed mogelijke manier is geregeld. En wij denken dat dat uiteindelijk, hè, en dat is dus ook het eindbeeld, op het niveau van hoogleraren moet gebeuren. En voor zover hoogleraren in dat opzicht, laten we zeggen, nog deficits hebben, omdat zij zich vooral met onderzoek hebben bezig gehouden. Dit is in dat opzicht, moeten we kwamen, zeg maar. Dus wij voelen mee in de overweging, jullie alleen komt tot een andere conclusie. Ja.
Ik ga dit punt nog even parkeren, want ik wil straks even precies weten hoe de vork nu in de stil zit daarop. Lijkt niet zo vreemd, maar. Dan zit bij punt 6.
Ja, die vinden wij ingewikkeld, moeten we zeggen. Wat er gevraagd wordt is een centrale commissie student aangelegenheden. waarin de studentadviseurs van alle faculteiten zitting hebben onder voorzitterschap van de rector. Wij begrijpen wat, en wij nemen aan dat dit vooral vanuit de studentenfracties komt, wat er bedoeld wordt en wat er beoogd wordt hiermee te bereiken. Maar we moeten wel een aantal dingen hier goed voor ogen houden. Ten eerste is er wel een nadrukkelijk verschil tussen studentadviseurs en leden van een faculteitsbestuur. Uiteindelijk is het verschil tussen functionarissen en een adviseur. Dat gezegd hebben, begrijpen wij de behoefte die er ongetwijfeld is bij de studentadviseurs om A, met elkaar te kunnen overleggen en wanneer nodig ook met het college. Jullie hebben hier gekozen voor de rector, maar wat ons betreft zal het ook met überhaupt afhankelijk van de situatie met een van de leden van het college kunnen zijn. Een centrale commissie studentenaangelegenheden geeft het een status waarvan we denken dat die op de een of andere manier dat komt gewoon niet in het bestel zoals je dat probeert in een BDR te schetsen, omdat het uiteindelijk om adviseurs gaat en niet om functionarissen en om bestuur. Dus wat wij liever zien, en dat willen we dus ook met jullie overtreffen, dat wel op de een of andere manier. Nou, sowieso is student natuurlijk, studentadviseurs staat vrij om zichzelf te verenigen op die manier zoals zij dat zelf willen. Dat bedoel ik, kunnen we alleen maar toejuichen, omdat je daarmee waarschijnlijk de professionalisering voor die studentadviseurs ook vergroot. Wat wij ook als college willen, is op die momenten dat dat nodig is, en of dat nou één of twee keer per jaar is, of afhankelijk van de situatie, dat daar overleg komt met het college van bestuur, vinden wij ook prima. Alleen dat gaat ons te ver om hier een centrale commissie voor in te stellen die in dat opzicht vergelijkbaar zouden zijn met andere commissies zoals die in de BDR zijn benoemd. Die dan rechtstreeks met de rector laten schakelen. Dus wat er beoogd wordt, daar kunnen wij iets ons bij voorstellen, omdat in de BDR vast ligt. Ik denk dat het niet het juiste middel daarvoor.
Zoals het voorstel er nu ligt, zou je dat kunnen vergelijken met de huidige staat van de UCO. Daar zitten vertegenwoordigers in die gewoon een adviseursrol hebben en die per se een bestuurlijke rol. En daar zit ook iemand afgevaardigd van het college van bestuur dan toevallig. Maar er zit wel iemand met een zeer zware portefeuille, hoe zeg je dat, DK onderwijs verdienen. En het is wel een hele directe lijn naar het CVB. En op dezelfde manier zou ik het ook mooi vinden als het ding voor die studenten als zorg ook geregeld wordt.
Ja, maar je moet voor, als je naar BBR kijkt, is dat eigenlijk waar onze organisatiestructuur en de mensen die een aanstelling hebben binnen deze faculteit, aan de ene kant vanuit een functionaris een rol, en aan de ene kant hun rol, dus het type dingen die ze moeten doen en wat ze vertegenwoordigen, en aan de andere kant zijn ze werknemer van de universiteit en functionaris. Daarom heb je studentadviseurs, ze zijn niet lid van het bestuur. En het is de vraag of je samenkomsten van adviseurs moet regelen in een BDR. De vergelijking met het UCO gaat niet op, want het UCO heeft een rol als adviseur, maar daar zitten mensen met een aanstelling in de organisatie. Daar zit een student bij, ook als adviseur, maar die student is niet, het feit dat hij er is vastgelegd in een BDR. Maar de manier waarop de studentadviseur overlegt is niet vastgelegd in de BDR. Dus het heeft alles te maken met, moet je nou in de BDR vastleggen wat een studentadviseur doet. En volgens ons is het BDR daar niet het geregeld voor. Bovendien ben ik ook wel, in aanvulling, benieuwd hoe zich dat dan precies gaat verhouden tot de studieunion en de verantwoordelijkheden van de union. En hoe zich dat dan gaat verhouden tot dus het studentendeel van de medezeggenschap.
Mag ik even?
Ja.
Jawel. Ik vind het wel een hele formele manier om het te behandelen, zeg maar. En ik moet je gedeeltelijk wel gelijk geven dat het natuurlijk een heel verschil is tussen iemand die aangesteld is bij de universiteit, iemand die adviseurs overvult. Het ging ons nou juist om die symmetrie die je in het totaalbeeld brengt, dat al die portefeuillehouders met elkaar over hun zaken onderhandelen, nadenken. En dat je dus ook, dat dringt zich er bijna op, ook heel goed die studentadviseurs bij elkaar kunt zetten groeten of typisch studenten aangelegen te laten nadenken, praten. En wij hebben dan gekozen voor de rector om dat te doen, maar het zou ook iemand anders kunnen zijn uit het college. Maar het gaat ons daarbij juist om. Dit studentadviseur is een hele nieuwe rol, die kennen we nog helemaal niet. Dus daar moeten we nog mee beginnen. Daar moeten we ook studenten voor zien te krijgen die dat goed in gaan vullen, die het daar goed voor in gaan zetten. En wij zien dit nou juist als een steuntje in de rug. Doordat je dus op een manier georganiseerd bent met een collegelid, waar je over belangrijke zaken met elkaar kunt afstemmen. En die afstemming die zal ook gaan over wat is nou eigenlijk onze rol als studentadviseur? Hoe vullen wij die in? En je gaat dus uitwisselen, hoe doe je dat bij jullie faculteit, hoe doe je dat hier? En de rector is dan geïnformeerd op dat moment over hoe die dingen gaan. Ja, dit kun je wel terugbrengen naar de formele manier van, moet dat dan in het BWR? Nou, misschien moet dat wel in 2017 nog eens een keer op de agenda, van hoe gaan we dat op? Maar het gaat ons erom dat we die nieuwe rol van studentadviseur op een goede manier neerzetten. En dat is dus met status en aantrekkelijk voor studenten om daar, we weten nog niet hoeveel tijd dat gaat kosten, we weten ook nog niet precies wat ze in kunnen brengen en hoe dat zal gaan, maar dat willen we bereiken.
Ja, daarom.
Ja, in eerste instantie wil ik op aansluiten bij Victor, door de fractie aangegeven dat wij het ook belangrijk vinden dat studenten zich zelf organiseren en zelf voor hun belang opkomen, dus ook de studentadviseurs. Wat wel belangrijk is, is dat dit dus nieuw is, zoals Herman zegt, maar niet alleen nieuw voor onze universiteit, het is een verandering in de wet. En daarom gingen wij toch ook wel mee met het idee, ik weet niet meer wie het precies was, want ik geloof nog van een week al, om ja, dat toch wel dat steuntje in de rug, zoals Herman dat zegt, in ieder geval een beetje meer vast te leggen, zodat men ook de studenten die met de hele organisatie voor het eerst in betrokken raken, daarmee gaat helpen. Want het is immers wel een funding, dus dat hoeft niet vanuit de studenten zelf te komen. Dat moet, ja, dat ligt toch meer bij de universiteit, vind ik.
Ja, wij zijn op zich gevoelig voor deze argumenten. Maar dat, het is inderdaad een nieuw instrument en daar moeten we met z'n allen ook nog mee oefenen om te kijken hoe dat uitwerkt. En wij willen ook niet te formalistisch zijn in dit opzicht, maar om je eigen argumenten daarbij te gebruiken. In de symmetrie die er is, het gaat om faculteitsbesturen en die hebben inderdaad weer zo'n centrale commissie, maar dat gaat wel echt om functionaris en dit gaat wel om adviseurschap. Dat gaat ook om een jaar in plaats van mensen die voor de termijn van een faculteit besturen. Dat gaat dus per definitie om 4 jaar en misschien ook langer als dat nodig is. Was het 5 jaar, wat was het nou? Ik weet niet eens meer. Dus dat is wel een ander instrument. Tegelijkertijd, argumenten die je gebruikt, steuntje lucht, experimenteren, begrijpen wij ook dat daar ook maar houvast wordt gezocht. We kunnen ook eens voorstellen dat in dat opzicht de extra afstemmomenten gewenst zijn. En wij willen ook zeker als college dat dit slaagt. Want ik bedoel, het is er. Dus laten we dan ook gewoon zorgen dat we alle condities scheppen om het tot een succes te maken. Nog steeds, wij vinden het te ver gaan om dit in de BWR vast te leggen, maar we kunnen wel, en dat kunnen wij bij deze ook toezeggen, wel toezeggen dat juist om die speciale status van die studenten te onderstrepen, er regelmatig is natuurlijk een gevaarlijk woord, dat heb ik gemerkt, maar dat er wel regelmatig overleg dan met het college van bestuur plaatsvindt. En afhankelijk van het onderwerp kan dat het hele college zijn of kan dat een van de leden van het college zijn. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat dan bij uitstek de rechter zou kunnen zijn, maar dat zou ook in een of andere reden geweest kunnen zijn.
Ja, akkoord. Dus de suggestie van het college is in kort schrap het woord in het BBR en ongeveer de rest qua impact laat staan. Ja?
Ja, of je dat nou een centrale
commissie moet hebben? Daarom zeg ik de impact van de rest, of je dat dan precies een centrale commissie moet heten, dat is een tweede. Mijn voorstel zou kunnen zijn om te zetten te veranderen in dat er een overleg tussen de studentadviseurs etc. en het college wordt ingesteld en dat is ongeveer punt. En ik kan mij voorstellen dat daar nog eens een aanvulling op komt, omdat je het juist graag moet hebben over de student aangereageerd, dat je juist ook daarbij gaat zeggen van logisch dat ook de junior in dat overleg deels aanspraak maakt. Waarom?
Je geeft net aan dat je het liever niet in de BWR ziet genomen. Eens. Dat vind ik ook, dat is niet veel van goede. Dan had je het over regelmatig. ik zou het niet eens een tijdsindiscriminatie, maar meer de verantwoordelijkheid en vooral het initiatief. Ik zou zeggen, alleen al omdat het nieuw is, neem als CVB het initiatief om te zeggen, nou, we pakken dit met 1 of 2 of 3. Hier staat de rector, maakt het mij ook niet uit wie dat van jullie is, maar iemand pakt het op om te zorgen dat in ieder geval in de eerste setting die studenten bij elkaar worden gezet. Hè, om daar een gesprek mee te voeren van, nou, hoe zien jullie het voor je, we doen dit nieuw, wij zien het zo voor ons. En dat we dus kunnen afspreken met z'n allen dat het CVB hierin de eerste zet mag doen. Dan, gewoon mondeling, dat hoeft voor mij dus niet in het BWR, maar dat zou ik een mooie toezegging vinden. Van, trek die groep erbij en spreek met elkaar af, zo gaan we nu maken komend jaar.
Ja, dat lijkt mij prima. Volgens mij is dat ook gewoon dat zoals mensen alle bedoelen. Dat ze zegt, we moeten wel oppassen, hè, want Mirjam zei net iets over dat we de rollen zuiver houden. Er is natuurlijk ook, we zijn hier in de gezeten omstandigheid dat we bijvoorbeeld een student union hebben die bepaalde verantwoordelijkheden heeft. En dat we wel ervoor zorgen dat de rollen van een studentadviseur, ook als ze in het overleg met het college zijn, wel compatibel zijn, om het maar zo te zeggen, ten opzichte van de rol die de unieke rol die de studie verdient binnen deze universiteit.
Ja. Helemaal mee eens, en ik wil helemaal niks afdoen. Goede aanvulling aan de rol van de student union, die moet gehandhaafd blijven. En dat is prima, ook als jullie zeggen van nou, misschien kunnen we via de student union gaan spelen het jaar door. Dat is ook best, maar dan moet iemand het initiatief nemen. En dat is nu, ja, vanuit de student is het lastig, maar de student union moet ook ja, daar zin in hebben of dat vinden dat zij dat moeten doen. Dus die aanwijzing moet ergens vandaan komen. En, nou, laat ik het maar zo zeggen. Die aanwijzing moet ergens vandaan komen. Ik denk dat de CVB daarvoor de aangewezen instantie is.
Ja. En dan natuurlijk kan worden vastgelegd dat de voorzitter hier knikt.
Ik vind dat de discussie een beetje een gekke kant geslagen is. Want de student union is hartstikke belangrijk en hartstikke mooi. Maar volgens mij is het in het covenant, hoe hebben jullie mooi woord voor, met de SU. Mandaat in ieder geval neergelegd dat de SU gaat over academische vorming. En dat is misschien wel een klein onderdeeltje waar die studentassessoren een adviesrol over hebben. Maar het hele idee is nou juist dat die studentassessoren een adviesrol krijgen over het hele beleid van de faculteit. En dat overstijgt echt wel heel erg het mandaat van de SU. En dat je dus de studentenmening laat kenbaar maakt en dus laat horen binnen elke beslissing die in het faculteitsbestuur genomen gaat worden. En ja, ik vind het nog steeds een beetje moeilijk dat er nou, ik snap nog niet zo goed waarom het daar zo moeilijk om wordt gedaan om dit overleg in het BBR op te nemen. Want zeggen, ook al hebben ze geen aanstelling, we hebben nu ook al opgenomen dat we een adviseursoverleg instellen in het huidige BBR.
Okay. Ja, Carol.
Maar volgens mij begin je nu ook weer over iets anders. En dat is hoe de instelling SU in elkaar zit. Het idee vanuit het CVB, wat ik heel goed begrijp, is dat men de studenten zoveel mogelijk gerust macht wil geven om hun eigen zaken zo te bepalen zoals ze willen. Dat is ook het idee van de hele studie-unie naar deze universiteit, volgens mij. Dus ik vind dat als, om even een puntje te maken, ik vind dat als je die studentenadviseur instelt en eerst initiatief neemt, wat we net hebben gezegd, om ze bij elkaar te brengen. En stel je nou voor dat die studenten zeggen, ja, we vinden een maandelijks overleg met de studie-unie vinden we ook goed, want dan voelen we ons ook bij elkaar gezet. Als ze dat niet vinden, okay, prima, dan gaan ze ergens anders weer zitten. Maar dat moeten die studenten te zijn tijd maar zelf weten.
Ik denk dat we nu gaan zeggen van waar gaan we naartoe. Dit is een punt waarbij ontwikkeld zou moeten worden. Vandaar dat ik graag het initiatief voor het ontwikkelen van dit punt bij het college leg. Door te gaan zeggen van er moet een overleg komen van deze studentenadviseurs met het college. En daarbij kan ook een rol zijn voor de student union. Werk dit uit en laten we het komende jaar gewoon uitwerken van wat dat zou moeten worden. En of dat in het komende jaar gaan we zien of dat een andere status moet krijgen, ja of nee. Ja? Akkoord?
Ja.
Goed. Het volgende punt, punt 7.
Ja, wat betreft de portefeuillehouder bedrijfsvoering, dat die portefeuillehouder bedrijfsvoering gaat weten.
Ja.
Dat kunnen wij toezeggen.
Ja, wij
gaan uit van stukken die we aangereikt krijgen.
Ja. Ja. Daar zijn wij al zeer voor bewust.
Acht.
Dus jullie vraag is dat duidelijker geformuleerd wordt dat de studentadviseur zal worden gekozen uit een voordrachtslijst, comma, en dat de studentadviseur niet tegelijkertijd lid kan zijn van de faculteitsraad. Ja, dat zeggen wij toe. Toegezegd kan worden dat de lijst uit voorgedragen studenten die samengesteld te zijn. Ik moet het anders zeggen. Er moeten dus studenten zijn die niet al in de faculteitsraad of in de UER zitten. Ja. Dus uit die lijst zal moeten worden gekomen.
Dat is een andere samenvatting. Ik denk dat iemand die op dat moment in de faculteitsraad zit, kan niet voorgedragen worden voor faculteitsbestuurslid. Dat lijkt mij raar. Op het moment dat iemand faculteitsbestuurslid of studentadviseur wordt, op dat moment kan hij niet langer faculteitsraadslid zijn.
Ja, dat is prima. Ja. Volgens mij boven hetzelfde, maar dat betekent dus dat iemand dan afstand doet van zijn
exact. Ja, exact.
Maar we hebben boven hetzelfde.
Het gaat om de incompatibiliteit.
Ja. Anders zou je de visvijver te klein maken.
Ja.
Dat zijn bij uitstek natuurlijk mensen.
Ja, akkoord. Dan punt 9. In het BBR Gouden artikel 20 lid bewijs zal worden geschrapt.
Dat zeggen wij toe.
10. Bij het college samen met u raad in het eerste kwartaal van 2017 zal kijken naar welke wijzigingen zijn er ingemet.
Ook zeggen wij toe. En misschien nog wel even een opmerking in deze zin. Want ik probeerde hier te begrijpen wat er nou eigenlijk beoogd werd. Want volgens mij gaat het met name over de positie van de instituten. Dat we daar wel duidelijk hebben dat de instituten geen beheerseenheden meer zijn, maar meer platforms, eigenlijk zoek even naar een woord, virtuele eenheden. En dat daar dus op een andere manier mee omgegaan moet worden. Dus in dat opzicht zullen we ook even met elkaar moeten zoeken hoe we dat precies gaat worden dan in
de ja. Maar het is tegelijkertijd is het heel beleidsbepalend voor wat we als universiteit gaan doen. Dus daarmee komen we terug op onderzoeksbeleid.
Ja,
akkoord. En 11, zeg maar, de ontsnappingsclausule.
Ja.
Volgens
mij hebben jullie de term voortschrijdend inzicht van mij gepikt. Daar heb ik last van. Dat wil ik wel even zorgen dat we op zich kunnen wij hiermee instemmen, maar het gaat wel even om dat we met elkaar begrijpen wat voor besluit we hier vandaag nemen. Volgens mij, Herman, begon jij ook mee. Wat niet de bedoeling is dat we weer helemaal opnieuw beginnen op een gegeven moment en de discussie weer opnieuw doen. Dus, ik heb wel het woord klikfonds genoemd. Misschien is het nog wel beter verwoord, eigenlijk was het visueel verwoord in het programmaplan dat bij de stukken zat. Waar je op een gegeven moment een plaatje zat met een basiskamp, een plateau 1, plateau 2, plateau 3. En we zijn vandaag volgens mij op plateau 1 aangeland. En daar hebben we dus een tentenkamp op gezet. En dat wordt dus het vertrekpunt. Als je op een gegeven moment tot de conclusie komt dat een van de dingen die klopt, dat daar dus even iets moet worden bijgesteld, dan moeten we dat met z'n allen vooral doen. Hè? Dat is dan inderdaad voortschrijdend inzicht. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij over 2 maanden tot conclusie komen, eigenlijk was het geen goed plan, we gaan weer terug naar het basiskamp. Want dan blijven we bezig. We moeten wel steeds kunnen itereren. Het gaat met name om het feit dat het om een iteratief proces gaat, waarbij we wel voortdurend de uitgangspunten met elkaar vaststellen. En we stellen vandaag dus opnieuw die uitgangspunten.
Ik noem het even ontsnappingsclausule. Waarom? Omdat uiteindelijk kun je erachter komen dat je zegt van ja, we hebben het wel zo gezegd, maar dit wil absoluut niet werken. En dat elkaar niet gaan gijzelen, maar dat hebben we toch afgesproken. Het is, als je meer in die interpretatie daar zit, ik zit even denk aan vastgoed synoniemen, op een gegeven moment praat je daar ook over van ja, we gaan iets neerzetten, we weten waar we heen gaan. Maar je zegt ook van ja, maar als we gewoon een afwijking krijgen, hoe moeten we opnieuw gaan praten? Dan kun je steeds zeggen van ja, maar die kant moeten we op. Jurgen?
Ik vind het een heel ongelukkig geformuleerd laatste punt, maar zoals ik het lees, wat gebeurt er nou als we bij punt 2 de uitwerking wordt ter instemming voorgelegd en aan de uurraad er niet uitkomen? Zeg maar iets, het college stelt vast dat er wel 100 mensen ontslagen moeten worden en wij zien dat inderdaad absoluut de noodzaak er niet van in. En krijgen daar ook wel een. Wat doe je dan?
Bij de ene lijkt
het aparte procedure. Het is een aparte procedure.
Ja?
Ja.
Nou, is het zo stil?
Ja, maar weet je, die hebben afgesproken per 1 januari. Zijn die instituten ineens verdwenen? Want dat staat in BBR. Maar we hebben geen uitspraak gedaan over hoe dat opgelost wordt.
We kunnen dan in een hele moeilijke situatie komen waarbij we als BBR zeggen van ja, we kunnen hier niet meer instemmen, maar we gaan wel, we hebben de instemming al gegeven eigenlijk. Dus waar zit dan dat probleem? Nou, daar moeten we elkaar heel goed kunnen vinden.
Ja. Nee, ik begrijp wat jullie zeggen hier. En daar kom ik even terug op mijn inleiding. Uiteindelijk gaat dit ook over vertrouwen. Het gaat om het uitgangspunt die je met elkaar vaststelt. En dat doen we dus vandaag niet. We gaan op een hoger niveau van concretisering. Ja, en op het moment dat je dit soort dingen tegenkomt, dan moet je inderdaad maar zorgen dat je er met elkaar uitkomt. Kijk, als het om een majeure organisatie gaat, dan laten we vooral even vaststellen dat het dus niet het geval is. Het gaat hier zeker niet om een bezuiniging op personeel, maar om te zorgen dat de organisatie beter gaat functioneren. Dan heb je met elkaar een ander gesprek en zijn er eventueel ook andere procedures. Dan moet je kijken hoe je dat goed van elkaar weet te scheiden. Ik maak me er zelf eerlijk gezegd niet zoveel zorgen over, maar het is goed om dit nog een keer in te hebben.
Ja, oké.
Okay. Voorzitter, het gaat niet alleen, ik wil er echt nog één opmerking maken, dat is niet een van de gevraagde toestellen, maar wel gaat wel in op de brief. Het gaat namelijk over de positie van health, want daar wordt in de brief op ingegaan, maar daar worden geen toezeggingen over gedaan. Eigenlijk wat in de brief staat, ik vat het even in mijn eigen woorden samen, is van ja, er moet nu wel een uitspraak gedaan worden over hoe dat nou in de toekomst eruit gaat zien. En daar hebben wij zelf ook behoefte aan. Eigenlijk zegt de UIR daar, neem daar nu een besluit over en als je dat niet doet, dan praten we de komende 5 jaar er niet meer over. Het is een systeem dat ik graag hier bij de UIR vaker zou willen. Dat we er al gewoon 5 jaar niet meer over praten. Maar ik vrees dat dat niet helemaal gelukt, maar op zich zijn wij het wel eens met de uitgangspunten daar allemaal. Wij denken ook dat het wenselijk is om dat daar klaar te maken. Dat gezegd hebbende, is dat niet eenvoudig. Wij hebben hier al in de eerste ronde met het strategisch beraad over gesproken. Daar hebben wij meningen op gehaald. Wat wij de komende periode willen doen is een ruime consultatie binnen de UT-organisatie. En daar hoort uiteraard u er zelf ook bij. Om gewoon te begrijpen wat de voor- en nadelen zijn van het eventueel instellen van een aparte faculteit health of een vorm die daarvan afwijkt en die mogelijk bij zo'n aparte positie van op een of andere wijze van health binnen onze constellatie zou nodig maken. Dat wordt een proces dat we zorgvuldig willen doen, omdat we daar de voor- en nadelen nadrukkelijk met elkaar willen kunnen wegen. Want we zien de voordelen, maar we zien ook de nadelen van al die varianten. Uiteindelijk zal die consultatie, waar we bijvoorbeeld ook de disciplineraad zullen consulteren, leiden tot een voorgenomen besluit van het college van bestuur. Dat brengen we dan weer terug naar het strategisch beraad en dan komt het ook weer op dat moment hier bij de UR terug. Dat is wat ons betreft niet sec een onderdeel van dit traject dat we hier op dit moment met elkaar bespreken, maar we begrijpen wel het verband dat er mee is, omdat als je het nu niet regelt, je wat ons betreft dat dan ook weer dat voorlopig niet meer zou hoeven te
regelen. Maak nu een zorgvuldige afweging en als er een goede zorgvuldige afweging is, dan is het ook zo dat je gaat zeggen van binnen 2 jaar niet van gaan we anders doen.
Ja. De afweging die wij destijds hebben gemaakt, naast vele andere afwegingen, om het juist niet in dit traject te doen, is omdat je op moet passen dat je niet te veel dingen stapelt in één procedure. Want dan raak je op een gegeven moment zichtbaar. En waar het nu om gaat is dat we proberen met name rond het onderzoeksveld en de instituten dingen op hoofdlijn dingen te regelen. En dat er verband bij voorkeur ook een aantal andere dingen gericht worden, want health is niet het enige onderwerp dat in jullie brief wordt genoemd. Dat begrijpen wij. Alleen we willen wel even het schip op koers houden en kijken wat we als bijvangst niet kunnen meenemen, maar tegelijkertijd ook wel voldoende losgekoppeld hebben om ervoor te zorgen dat het schip blijft varen. Begrijpen jullie wat we daarmee doen?
Ja, mooi. Wat ik wil gaan doen nu is even schorsen, omdat ik even helderheid wil hebben over van wat punt 5 nu precies inhoudt. Die over leraarschap, hoe ver we elkaar daar hebben gevonden, en hoe ver het uit elkaar ligt en hoe het daar ligt. Ja, ik schors even 5 minuten. Ik denk dat we niet heel ver van elkaar liggen, maar het probleem is altijd van hoe krijg je dat nu opgeschreven. Ik heb nu de
pagina 5 aangepast naar aanleiding van de discussie die met name met Rinka-leden was. Voorwaarde voor benoeming van 3 faculteitsbestuursleden, van hoogleraar, want er zijn 3 faculteitsbestuurders en hoogleraar. Er zit dat geen concessie van gedaan aan onderwijs- en managementkwaliteit van de postvrijhoudend onderwijs, want daar ging het volgende deel om. Dit zal niet precies de tekst zijn die in de BPR komt te staan, want dan moeten we even heel precies gaan formuleren. Dus ik laat dat graag even over in het proces waarmee we komen naar 1 januari 2018 heen. Maar in ieder geval, de portée van de discussie staat erin, denk ik. Is dit iets waar Eureka mee kan leven?
Kan wel even helaas. Ja, ik hoop echt dat de mensen deze organisatie die dit kunnen, de mogelijkheid gaan geven om dit ook te gaan doen. En ik ben blij dat we in elk geval nu samen over eens zijn dat management en onderwijskwaliteit heel belangrijk zijn voor deze functie. En we hopen dat we genoeg leraren zijn die dat
kunnen verbinden.
Voor een goede orde, dit is van de studentfracties. Dus,
dit is het opleg waar bij Eureka bij stond.
Nog niet duidelijk gemeld. Eureka heeft dit geïnitieerd. Wij hebben ons daar als DAS bij aangesloten.
Akkoord.
Dus de studentgeleiding vindt dit.
Oké.
Anders is jij nog niet. Ja, ook toch niet. Ben je erbij?
Ja. Oké. De behoefte van de personeelsgeleding om daarop aan te vullen, of in ieder geval aan te geven van daar ben ik het absoluut niet mee eens dat dit erin komt, zo niet, dan constateer ik dat eigenlijk met deze wijziging en de wijziging over punt 6, die we al gehad hebben, het college alles heeft toegezegd wat wij als raad gevraagd hebben. Dus daarom wordt de vraag van, moet ik het een stemming gewenst of kan ik vaststellen dat er geen stemming gewenst is? Die nodig is. Akkoord? Geen stemming gewenst, dan is er instemming verleend met dit punt. Dan kom ik bij de